Dag Twan.
Hallo Paul.
Onder vier ogen.
Ja.
En dat heeft alles te maken met een boek wat op dit moment uit is gekomen. Van die.
Ja.
En dat gaat nu eens niet over Amerika, dat gaat over zichzelf. Dat is een perfecte reden om te zeggen, daar moeten we het eens onder vier ogen over hebben.
Zeker, ja.
Het is een reisboek geworden.
Onder andere, maar ik zou het toch niet... Ik hoop eigenlijk dat in de boekhandel dat ze het niet alleen klassificeren als een wandelboek. Want het Droompad, dat is de titel van het boek, is veel meer dan dat geworden eigenlijk. Ja. En het is een wandeling met mijn zoon van München naar Venetië. Een lange wandeling, een lange afstandswandeling, 450 kilometer, 22.000 hoogtemeters. Maar in de periode dat we die wandeling gemaakt hebben, is er zoveel gebeurd in ons leven, dat het eigenlijk nou een kruising is tussen een wandelboek, een familiekroniek en een ode aan mijn pap en mam. Die zijn overleden in die periode, dus daarom is het boek heel anders geworden dan ik had vermoed.
Want wie was er op een gegeven moment op het idee gekomen om dit boek überhaupt te gaan schrijven?
Nou, ik ben een wandelleer. Ik ben eigenlijk door mijn pap en mam grootgebracht in het wandelen. Die hebben het wandelvirus overgedragen, heel vlak in de buurt, bij Sleenaken. En, ik heb vroeger stage gelopen bij dit bedrijf, heel lang geleden. In de vorige eeuw, kent ze nog gewoon. Toen het nog ROZ hoort. En ik was toen denk ik 19. En ik had het wandelen afgezworen, want dat was een verplichting op zondag. Of een verplichting, laat ik het niet groter maken dan dit.
Vast ritueel.
Ja, dat deden we. En ons mam die had wel eens tegen me gezegd van, ja, wetse, de Efteling was er nog niet. Dat heb ik ook gezegd gisteravond op televisie. En ik kreeg gelijk een corrigerend bericht, want de Efteling bestaat langer dan 70 jaar, wist ik veel. Anyway.
De gluis nog ten ouders, hè?
Ja, precies. De gluis altijd ten ouders. Dat zien de autoriteiten. Dus we gingen als jongs af aan, van jongs af aan gingen we met mijn zuster mee wandelen. Met pap en mam, en dat vonden we niks aan. Maar later, toen ik heel stage leep, toen had ik een afspraak gemaakt met mijn pap en mam. Die zoten altijd in Hotel Bergendal in Sleenaken. En door zoten te eerten, ik zeg, wat gaat je nou doen voor een route? Nou, door en door naartoe, we gaan naar de grens, naar Teuven. En dan gaan we bij moeder de gans wat drinken. Ik zeg, goh, ik wil wel mee eigenlijk. Eens kijken hoe dat is. En dat is het startpunt geweest van een wandel. Weekend, eigenlijk wat we 35 jaar lang gedaan hebben, ieder jaar met mijn pap en mam, met mijn familie en met de familie van mijn zuster.
Mm-hmm.
En dat is pas opgehaald toen ons mam slechter been wordt. Toen zien we daarmee gestopt, maar dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden.
Ja, we doen dit gesprek trouwens in een dialect. Spreekt zich dat nog veel?
Nou, te weinig nou. Ik merk toch dat, dat door het overlijden van mijn pap en mam is de enige dialectspreker met wie ik nog heel regelmatig contact heb, is mijn zuster. Maar het woont in Delft en we praten als we elkaar gewoon één op één spreken dialect. Maar in gezelschap is het toch wel weer wat lastiger. Gezien de man komt niet uit Limburg en mijn vrouw ook niet. Dus dan spreken we weer een mengelmoes van Nederlands en dialect. Maar ik weet niet of dat met de ouderdom te maken heeft, maar ik vind het heel erg leuk om dialect te spreken.
Mm-hmm.
Het is toch de taal van die hert eigenlijk. Hè? De moedertaal, ja.
Maar de spreekt is het veel minder nu. En nu de ouders zijn overleden, wordt het inderdaad nog het minder. Heb je die kinderen het van dialect bijgebracht?
Nee, ik niet. Maar die hebben het zelf opgepikt in deze. En die verstoren het heel goed. En, maar ze spreken het niet. Dus we hebben toes, BMG toes. Mijn zoon is geboren in New York. En we zijn uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. En er was geen enkele reden voor om het dialect te leren. En bovendien, ik kost het ook met niemand praten. Dus ik kost niet tegen mijn vrouw, het zal in het dialect gewoon beginnen, of tegen die kinderen. En dat is een raar fenomeen, dat als ze eenmaal begost is in een taal met emers, dat ze daar ook op blies hangen. Hm. Want ik had in Amerika, toen we er naartoe gingen, mijn vrouw is Brits, had ik heel keer Engels met mijn vrouw willen praten. Maar we zien in het Nederlands begonnen. En dus we kosten helemaal terugschakelen op de een of andere manier. Dus met mijn kinderen was het helemaal hopeloos om dan nog op latere leeftijd dialect te gaan spreken.
Maar toch, ik las in het boek dat ze met die vrouw naar Limburg is gekomen om ze voor te stellen. En dat ze eigenlijk al heel snel had gezegd, als die familie onderling Limburgs ontmoet is, wend er maar aan.
Ja.
En zij sprak goed Nederlands. Wend er maar aan. Dit is wat voor doen. Het is niet, de stap is niet gezet om haar ook te vragen om dat dialect te spreken.
Nee, zeker niet. Dat zou ik nooit doen. Want ik vond dit al tamelijk radicaal. Ja. Toen we na de eerste ontmoeting, we kosten elkaar helemaal nog niet zo lang. Toen we wegreden, toen zei het ook tegen mij van, heb jij enig idee van het feit dat ik helemaal niets heb kunnen verstaan van jullie gesprek? Ik heb 2 uur gezeten en het duizelt me. Dan zeg ik, ja, sorry. Ja, ben er maar aan. Want ik kan niet anders. Dit is de taal die ik met mijn ouders spreek en met mijn zus.
Toch kwam dat Limburgs in Amerika ook weer om dan ook kijken wie in zoon geboren wordt.
Ja, nee, dat is het bijzondere aan een moedertaal. Dat op momenten van grote stress of vrolijkheid, maar vooral stress, heb ik wel gemerkt, En dat was bij de geboorte van mijn zoon Jack Soer. Dat was een spannend avontuur, want ik kwam nog niet zomaar naar buiten. Toen ik hem eenmaal in de handen had, toen kwam ik er nog een paar minuten achter dat ik hem in het dialect toesprook. Van, oh, doe maar rustig aan, jongen, dat komt goed. En die mam komt zo, en die was nog op de operatiekamer. En terwijl ik dat allemaal zei, ging ik tegelijkertijd wat wel eens gebeurd in een helikopter boven mezelf hangen. En
het verbaasde dich.
Verbaasde me, van wat gebeurt hier?
Waarom verbaasde het dich?
Nou, omdat ik dat nooit had gedaan. Ik heb nog nooit op een plek in het buitenland tegen mezelf of tegen mijn net geboren zoon dialect gesproken. Maar ik vond het wel heel toepasselijk eigenlijk dat het gebeurde.
Ja. Ze kennen dit gebied ook goed, veel gewandeld met die kinger en die vrouw hij in dit
zeker,
gebied.
Ja, zeker hij in Zuid-Limburg. Ja. Ja.
Maar de stap om zo'n enorme wandeling te gaan maken met die zon is natuurlijk van een gans andere orde.
Totaal, ja. En dat was ook geen gespreid bedje in de zin dat hij in eerste instantie het gezag. En de zin heb ik ook gelijk opgeschreven toen hij dat zei. Toen ik hem vroeg van zullen we, ik heb een heel mooi avontuur gehuurd van vrienden. Een droompad, een wandeling van 500 kilometer, 550. En toen zit hij, wat 500? Wat, hoe lang duisterde wel niet even? Nou, ik zeg, als we een beetje doorlopen, 28, 29 dagen, dat was gelogen, want het is langer. Er moest ook rustdagen inbouwen. En toen sprak hij de legendarische zin, tenminste, er is nou bij ons toes gaan leven. Pap, ik ben 16, op deze leeftijd moet ik geen intensieve projecten met je aangaan, maar afstand van je nemen. En toen zei ik, van, nou, goede openingszin voor het boek. Wat boek? In een boek, dat al helemaal niet. Dus toen was het klaar. En een week later heb ik hem nog een keer gevraagd en toen bood hij aan, of toen zei hij van, nou, zeker niet in één keer, misschien in etappes. En dat heb ik toen meteen omarmd, dat plan. Want ik zei, ik heb ook naar waarheid gezegd. God, dat liep me eigenlijk ook veel leuker. En want ik vind 30 dagen ook wel lang. Dus laten we het in 2 etappes doen.
Maar meteen die koppeling maken naar een boek, dat snap ik niet.
Nou, ik dacht wel van, er zit een verhaal in. Hoewel ik niet weet wat er gaat gebeuren. Maar een vader en een zoon, ik ben er 60, 16, die zo'n wandeling gaan maken. Ja, dan gaat gewoon een avontuur beleven en dat schreef ik op. Dus ik had een dagboek bij. Ik heb nooit een dagboek bij gehaald in mijn leven. Maar hé, van toch ik dit gewoon ik bijhaalde.
Maar die heeft ook geweten, een boek dat betekent publiceren, dat kun je in de openheid.
Ja, en dat had ook geen zin in.
Nee.
Nee.
Dus ken ik me het bij first?
Ja, ik ook. Nee, ik vond ook dat het er gelijk in had. En toen hebben we het erover gehad van nou, onder welke condities zou je het dan mogen. Mm-hmm. Het zijn geen lange onderhandelingen geweest. Maar hij zei wel, in eerste instantie zei je van nou, mijn naam mag er niet in. Ja, ik zeg goh. Een boek schrijven over ons samen en die de naam staat er niet in, dat vind ik wel lastig. Maar ik snap het en wat zou we doen? Ik schreef het manuscript en dich kunst er alles goed halen wat dich neer bevelt. En ik zeg dich ook toe dat er niet in komt, want het is ook 10 leven. Dus vindt ze het dan akkoord? Ja, ik zeg maar, moet die de naam wel gebeuren? Ja, dat moet. En dat was zijn voorwaarde en de andere voorwaarde was dat er niet herkenbaar in het boek kwam. Hier moet je absoluut niet gezien weer als van ik ben de zoon van of zo. Dit is ik veel meer schaam. Hij heeft geen behoefte aan publiciteit in welke vorm dan ook.
Mm-hmm.
En daar dacht ik in het begin wel van, ja, dat is wel jammer, want we hebben hele mooie foto's van zijn tweeën in de berg. En later dacht ik van, het goed gelijk. Want het is, eigenlijk is het heel bijzonder dat hij op jonge leeftijd juist niet, wat heel veel generatiegenoten willen, aandacht op zichzelf wil vestigen en met selfies op allerlei social media opduikt. Dus ik ben er wel trots op eigenlijk. En ik vind het ook heel mooi in de reacties van lezers zien. Nou ook van fijn dat, wat een goede keuze dat hij dat gemaakt heeft om er niet in te komen. En ik heb mijn eigen beeld nou van Jack. En een kamerad van mij zei van, dit is voor mij echt een karakter geworden in het boek. Dat is bijzonder.
Ja, maar wat is Jack eigenlijk voor een jong?
Ja, ik heb er wel uitgebreid over geschreven.
Maar vertel het, Mieke.
Ja. Zeker. Nee, er is, liet in der zin op zijn moeder dat het niet iemand is van veel woord. Dus door hoe ik veel praat en hoe de familie komt, hoe veel gekletst wordt en ook soms door elkaar, is hij eerder wat introverter. En als ze iets zegt, is heel economisch met zijn zinnen, dan zien die to the point. En er is, er hoeft niet veel af of B. En hij heeft me ook wel verrast tijdens de wandeling die we gemaakt hebben, dat er van alles gebeurde met een aantal hele filosofische opmerkingen, waar ik wel langer over na was denken van, goh, het is een hele wijze opmerking, maar wat betekent het voor mij eigenlijk? En dat gaf ook weer aanleiding om langer met elkaar te praten over wat er dan zijn. Dit klinkt een beetje tegenstrijdig, maar hij is bijvoorbeeld, dus wat ik al zei, stiller, veel stiller dan ik. En omdat ik maar bleef al de hoeren, zei Ettermik ook wel van mij naartoe gesproken. Van, goh, papa, hou eens een keer je mond. En geniet van de stilte. En toen hadden we het later op de dag bij het eten, hadden we het over de stilte, wat het voor hem betekende. Toen zei hij van, nou, met mensen van wie je houdt, kun je stil zijn. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie opmerking. Hm. Waarvan ik dacht van, ja, dat is gelijk. Ik denk, ik ben niet bang voor de stilte, maar wat veel mensen hebben, dat het toch een beetje raar is als het lang stil is. En terwijl hij dat helemaal niet heeft.
Ja.
En stilte is natuurlijk een schaars goed geworden. En daarom is wandelen ook zo leuk. Als ze ook in Zuid-Limburg wandelt, op goede plekken, hoe ze niet overreden worden, natuurlijk door de mountainbikers of de wielrenners of de motors. En die zien er genoeg. Dan is het heel bijzonder om in stilte te lopen. Ook met iemand anders.
Wordt die wandeling voor dich ook een bepaalde therapie?
Ik ben nooit in therapie geweest. Dat zeg ik niet omdat ik er trots op ben of wat dan ook, helemaal niet. Of omdat ik er voor me zou schamen, ook niet. Maar
er had ze ook een bepaalde behoefte om uitgerekend met Jack nu die wandeling te gaan doen. Waar
nou,
komt hij vandaan?
Nou, ik ben geen alleenwandelaar. Dus ik hoef je ook heel graag de gesprekken voeren. Waarvan ik nog niet wist welke onderwerpen. Maar de vader en zoon
zien.
Had van alles kunnen zien. Maar vooral, dit was toch de context vader en zoon.
Ja.
En ik had zelfs zo'n wandeling ook nog wel niet zo'n lange wandeling hier met mijn eigen pap willen maken. Maar de verdwaalde in dementieland, dus dat ging echt niet meer. Dus vandaar Jack. Maar ik toch meer, zo begin ik al dakker aan projecten van nou, dat geldt ook voor mijn correspondentschap in Amerika. Ik had geen idee wat het zou weren. Of wat ik me daarbij voor moest stellen. En uiteindelijk is het was het er zelf van Max. En dat is met zo'n wandeling ook.
Het is echt organisch eigenlijk.
Ja, het gebeurt. En wat wel voor mij een goede les is, nerven de stilte. Het heeft mij ook wel Jack gewezen op het feit dat ik probeer toch om de hele zaak steeds onder controle te houden. En dat ga je ook niet op zo'n wandeling. Dat is best niet de meester over weersomstandigheden.
Ja, even zo nog even. Maar ik wil toch nog even terug naar die motivatie om dit nu te doen met die zoon.
Nou, ik heb niet eerder een persoonlijk boek geschreven. Iets wat echt helemaal op mezelf komt. En daarvan dacht ik van, dat wil ik heel graag een keer proberen. En om nou helemaal alleen die wandeling te gaan maken. Want dat zou je dan kunnen zeggen, want doe dat dan alleen. En schrijf en reflecteer dan op alles alleen. En zien heel veel jullie dat hartstikke mooi vinden. Daar ben ik minder voor geschikt. Hoewel ik nou denk, ik zou het toch wel kunnen, denk ik. Maar 3 jaar geleden, toen we hier aan begonnen, dacht ik, ik wil het samen met hem doen. En opschrijven wat er gebeurt op een persoonlijke manier, wat ik nooit gedaan heb. Ik ben altijd de afstandelijke journalist geweest die bezig is met feiten en niet met meningen. En zeker niet met mijn persoonlijke opvattingen. Dat is helemaal veranderd trouwens de afgelopen jaren, doe ik nou wel. Maar ik had nooit eerder over mijn eigen leven geschreven. En ik dacht van, ja, zo'n tocht biedt misschien wel heel veel aanknopingspunten om over mijn eigen leven wat te zeggen en op te schrijven. Dat was het idee erachter.
Was het ook een zoektocht?
Het is zeker een zoektocht, ja. Want er zijn zaken gebeurd die ik niet eerder heb meegemaakt.
Maar boe was nou op zoek?
Maar ik kom toch weer terug, maar dat is de eerste. Hoe gaan we met elkaar op zo'n lange route? Hoe we obstakels tegenkomen, letterlijk, die we niet eerder gehad hebben.
Waarom heb je een paar behoefte om dat op dat moment te doen?
Nou, ik ben er ook aan begonnen, omdat mijn zoon is een ontzettende leuke, dat vindt natuurlijk iedere vader, maar hij is echt een goede travel companion. Heel groot reisgezelschap, dus ik dacht ook van dat komt wel goed met hem. Maar toen ik eraan begon, merkte ik ook, want er ging van alles mis, dat ze er ook chagrijnig van was en ook op elkaar ongeduldig was. En was ik best, ja, ik dacht dat zie je ook wel eens, hij zou het ook wel eens kunnen afbreken. Dat vond ik een hele nare gedachte. Ik denk, wil dit wel hier met hem afmaken? We moeten niet eindigen met een half verhaal. Maar er zijn veel redenen om dit te doen. Dat ken ik ook al veel andere mensen aanraden. Er zit toch toes in familieverband. Zien ze elkaar heel vluchtig eigenlijk. De ene gaat naar school, de andere gaat werken. En dan is het 's ochtends bij ons weer ontbijt niet zo gezamenlijk. We zien elkaar 's avonds nog even en dat is het. En ik had grote behoefte om een intensiever contact met hem op te bouwen. En ik dacht, zo'n wandeling is er een groot vehikel voor.
Ja.
Leren we elkaar nog beter kennen.
Maar heb je als pap in het verleden wel eens gedacht van, hij had ik bij moeten zien en er was er niet bij?
Nee, ik ben druk, absoluut. En ik heb heel veel gedaan. Maar ik heb het toch voor mijn gevoel altijd wel zo kunnen regelen dat we elkaar heel veel zogen. Op één periode nog. En toen, dat is ook echt wel een wake-up call geweest. Ik heb iets van september 2018 tot maart 2019 heb ik een late night talkshow gepresenteerd bij RTL.
Ja.
En dat was een absolute ramp in veel opzichten. En de allerbelangrijkste ramp was dat ik mijn familie niet meer zoog.
En wat heeft hij toen inzien dat dat niet ging?
Nou, de eerste reactie toen ik zei, toen is het stopt en ik haal ermee op, was een grote opluchting. Van nou, godzijdank dat we door, en dan zien we dich weer.
Dat zag ze die vrouw en die kind.
Dat zei iedereen, ja. Ja.
Ja.
Ja.
En de schokstof aan?
Nee, ik wist het zelf ook natuurlijk, want ik zoog ze ook niet meer. En ik vond het zelf ook helemaal niet fijn. Maar uit dit soort ervaringen, en laat ik van mezelf spreken, kwam iets heel moois. Namelijk dat ik besloten heb mijn jor te gaan wandelen van mijn eerste wandelboek. En de vorm doorbij was dat ik met bekende Nederlanders die van wandelen gingen heel de op pad ging. Maar ik noem mijn familie altijd mee om ook verloren tijd in te halen. En we hebben in die periode een stuk of 12 boswachtershuisjes had ik geboekt in het land op de mooiste wandellocaties. En dan gingen we met de hele familie steeds naartoe in het weekend. Dus in de nacht of drie blijven slopen. En voor mijn gevulde was ook echt zo, hebben we toen alle schade ingehaald van de monden daarvoor.
Ja, dus noem met Jack wordt er niet een show die ik al
moest willen. Geen trauma of iets negatiefs aan vooraf gegaan. Het was echt, ik was op zoek naar een nieuw avontuur.
Ja, ja. Ja. Die ouders zien de korte tijd overleden. Tijdens die tweede etappe krijg je het bericht dat hij een pap overlijdt.
Ja.
Dan wist ze eigenlijk ook een ene keer volwassen.
Je komt plotseling in een situatie terecht hoe ze. Natuurlijk heb ik ook bij andere vrienden de elders zijn overleden. Ik ben op begrafenissen en crematies geweest. Maar het is hetzelfde als met een kind kregen. Anderen kunnen zich vertellen hoe bijzonder dat is. En pas als het gebeurt in die eigen leven, dan snap ze het. En met dood is hetzelfde. Het is best een raar moment. Ik ben op weg van Amsterdam via het crematorium in Venlo heen naartoe gekomen om de urn van mijn mam af te halen. Dus mam is in december overleden en die is toch een heel raar idee. Die staat nou in de auto. Dat zien allemaal zaken. Het verlies van mijn papa en mam. Geen contact meer hebben. Nimmer kunnen bellen naar een uitzending wat ik altijd deed. Dat is een levensveranderende situatie. Het is toch een raar idee eigenlijk. En ook volkomen irrationeel. Dat zolang mijn papa en mam leefden, dacht ik van nou, het leven is ook eindeloos. En eeuwig. En dat van euren ook. Want daar zien we zo goed in natuurlijk, om elkaar wies te maken dat dit soort dingen voor altijd is.
Maar dat is het niet, hè?
Dat is het niet, nee.
Ja. Nu die ouders zijn overleden, is het dan makkelijker om over de doet te moelen?
Ja, verrassend genoeg wel. En ook te schrijven. Want dat vroeg ik me ook wel af. Van. Hoe ga je dat zien als ik dit gewoon vastleg? Van pap, wist ik dat ik dat moest verwerken in het verhaal? Want het gebeurt op de route tijdens de wandeling. En dat heeft dus als gevolg dat we onmiddellijk terug moeten naar Horst. Vanuit een klein bergdorpje in Noord-Italië. En toen mam door tijdens het schrijven ook overleed, heb ik wel even gedacht van ja, goh, het is boeten de wandeling. Maar wat is het voor geleuter ook? Wat maakt dat nou uit? Ik bepaal hoe dit verhaal eindigt. En voor mij eindigt het verhaal bij het overleden van mijn papa en mam. Die waren mij allebei even dierbaar. En die hebben allebei een onuitwisbaar stempel op ons leven gedrukt. In de zeer positieve zin. Dus dan moet het ook een hommage weer aan allebei.
Ja. Tijdens de wandeltocht heb ze ook gefilosofeerd met de zoon over het vaderschap. En de heer houdt op een gegeven moment de behoefte om te zeggen, je hebt het niet slecht gedaan, pa.
Ja.
Denk ik van, waarom heb ze die vraag eigenlijk gesteld? Was het op zeuk? Was er onzekerheid over?
Natuurlijk, ja. Want kijk, ik denk wel dat opvoeden, dat ga je ook met vallen en opstaan. Dat is ook zoiets hoe niemand ingeschoold is natuurlijk. Moest ze maar een beetje uitzeuken. En ik dacht altijd dat de standaard van opvoeding die van mijn papa en mam was. Dus toen ik op kamers ging in Tilburg naar de school van journalistiek, ging ik er vanuit, geheel ten onrechte, dat iedereen een beetje zo'n opvoeding had gehad als ik. Dus liefdevol, met veel steun. En een papa en mam die zei, nou, hoe ga je ze naartoe verhuizen? Ja, de Valentijnstraat in Tilburg. Nou, dan hangen we de aanhangwagen eraan. Dan slijpen we de rotzooi door naartoe van die kamer. En door nou, wat ga ze ook gewoon stage lopen bij de ROZ in Maastricht. Oh, nou, dan gaan we verhuizen. Dan pakken we de aanhangwagen weer en dan gaan we. Dat was vanzelfsprekend. En in Tilburg kwam ik erachter dat voor best veel lui die ik leerde kennen, dat helemaal niet vanzelfsprekend was in verschillende gradaties. Dus sommigen van, goh, die ben ik misschien niet zo betrokken, maar wel leuk. Of de extreme kant van, ik heb rotte elders en ik wil er eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En ik denk erover na om de band door te knippen. Nou, daar had ik geen beeld van wat dat betekent en dat dat voorkwam. Dat wist ik niet.
Maar de vraag stellen, wordt dat onzekerheid? Had ze toch zo gezegd van, stel dat ik toch voor dat dan hen zit of het heet niet gedeugbaar?
Nee, helemaal niet. Nee, want ik ben ervan overtuigd dat... kijk, ik ben er niet van overtuigd dat ik een supergoeie recensie kreeg, maar wel een redelijke recensie. En tegelijkertijd, dat vind ik het leuke aan Jack, is ook hartstikke eerlijk. Dat steert me ook wel. Toen ik op de laatste dag was dat, toen we net voordat we aankwamen bij de laatste slaapplek, toen heb ik hem gevraagd van, nou, wat vond je ervan en wat is de recensie? En toen kreeg ik eerst drie snerpende opmerkingen, hoe zeer kritisch was. En dat ging er dan even, nou, je bent ongeduldig, controlfreak, je kunt je mond niet houden. En waarom ben je in die berg, het ochtends toen ik nog diep lag te slapen, op mijn kop gaan zitten, letterlijk, met je kont? Wat was daar nog grappig aan? En toen kreeg er de slappe lach van. Ik zeg, ja, touché, op alle drie de punten. Maar vond je het dan echt zo erg? En toen wordt het gesprek omgedraaid. Ze, nee, dat is ook, er is ervan geleerd. Dus er is in de mond wat meer gehouden. Je hebt de stilte omarmd. Je bent minder met je werk bezig en eigenlijk niet meer. En nou ja, dat andere, dat vergeef ik dich dan. En, toen zei je, en je hebt voor me gezorgd. En dat vond ik hartroerend. Dat is dan, weet ik het Limburgse dialectwoord niet veel. Maar
waarom?
Is,
waarom?
Waarom wat?
Waarom hartroerend?
Nou, omdat dat de beste recensie is natuurlijk. Als die zoon tegen dich zegt, je hebt voor me gezorgd, in de breedste zin van het woord, dan is dat voor mij wel een kleine medaille. Ja. Vind ik leuk.
Ja, de kind steeds wachten met hun dochter een prijs te gaan, denk ik.
Nee, dat is waar, ja.
Gaat dat gebeuren?
Nou, de kind, wat ik het moeilijkste vond aan dit verhaal, is de, dan komt de controlfreak weer, de onzekerheid of het door zou gaan. En ik moet zeggen, toen mijn pap overleed, 2 jaar geleden, en we het toch moesten afbreken, mijn eerste gedachte was van, nou, dat gaat Jack nooit meer doen. Want die vrienden van hem, die zitten al 2 jaar, vertellen die hem van, ze liggen op het strand in Sicilië, we zien nou door en door, ga je nog mee? En ik vond dat best pijnlijk eigenlijk voor hem en bezwoorlijk voor mezelf, dat ik hem door vanaf hield. Maar toen hij zei bij, nou, dat doe het van mijn pap, nu maken we het zeker af, al was het maar voor open, en vond ik dat ook heel mooi. En ja, daardoor wordt het toch eigenlijk, en dat is het nou voor ons allebei geworden, een van de allermooiste, zo niet de mooiste reis die we samen gemaakt hebben ooit. En meer dan waardevol. En het boek is natuurlijk een document voor ons. Of misschien is het een te groot woord, maar het verhaal leed vast. Maar het is zoveel meer geworden. Het afscheid van mijn elders is daardoor vertraagd. Want die mis ik nog eerder een dag. Dus het is bittersweet. Maar het zoete overheerst eigenlijk.
Ja. Goed, iemand in mijn omgeving zeggen, waarom zou ik dat boek van Huis moeten lezen over zijn reis met zijn zoon en zijn vaderschap? Wat zegt ze daar?
Nou, er moest helemaal niks. Iedereen is vrij om te doen wat hij wilt. Maar wat ik heel erg leuk vind nou, en dat is ook hartroerend trouwens. Het boek is nou 2 weken uit. En ik heb niet eerder zoveel reacties gekregen op een boek als op het Droompad. Dus ik heb een column in de Limburger, daar staat mijn e-mailadres onder. Bij de Limburger, daar wordt heel veel op gereageerd. Ik kreeg er heel veel mooie berichten van mensen die het boek gelezen hebben. Maar ook via Instagram en LinkedIn. Dat zijn de plekken waar ik dan af en toe kijk. En wat me opvalt is dat eigenlijk iedereen die reageert zegt van, oh ja, mijn ouders zijn ook net overleden. Of mijn ouders zijn al heel lang geleden overleden. En ik mis ze. Of ik heb ook zo'n wandeling gemaakt met mijn zoon of met mijn dochter. En iedereen haalt uit het verhaal toch zijn eigen belevenissen. En hoe ik achter ben gekomen, dat was helemaal niet wat ik van plan was eigenlijk, is dat het boek op heel veel onderwerpen zit die we allemaal meemaken. Ik heb altijd gezegd, ik heb geen reden om een boek te schrijven over mijn leven, want er is geen materiaal. Ik heb geen trauma's, niks. En nou kom ik erachter met het overlijden van mijn pap en mam, dat het verhaal, een verhaal geworden is dat universeel is. Hoe iedereen ergens een onderdeel of heel veel in kan herkennen. Dus het is niet het verslag van een vader- en zoonavontuur, maar van de zoon die zijn vader verliest en de kleinzoon die zijn opa verliest en zijn oma en van ontberingen ook, dat is ook zo. We hebben het ook moeilijk gehad onderweg en hoe ze door de heermers komen. Dus dat vind ik zelf het grootste cadeau wat we door toeval gekregen hebben eigenlijk. Een postuum cadeau van Bets en Frits aan Jack en Twan en misschien wel aan heel veel lezers. En dan ziet het nou een beetje naar Oet. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook mooi als ze dan een bericht kreeg. En dat kreeg ik gisteren van de Oetgever. Zit van ja, het Droompad staat op nummer 1 in de non-fictie top 10. En nummer 3 in de bestseller top 60. En dat zeg ik niet. Natuurlijk vind ik dat leuk. Maar het is leuk en heel fijn als mensen zich herkennen ook in mijn verhaal.
En een bevestiging dus eigenlijk.
En dus een bevestiging, ja.
Dank voor het gesprek.
Graag gedaan.